Big data of tiny AI?
Voor mij tiny AI.
De singulariteit of collectieve intelligentie?
Collectieve intelligentie.
In de cloud of gedecentraliseerd?
Gedecentraliseerd.
Performantie of energie-efficiëntie?
Energie-efficiëntie.
En dan de Terminator of C-3PO?
Ja, geen enkel van de twee.
Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, innovatie, technologie en nieuwe vormen van ondernemen. In deze aflevering schoppen we artificiële intelligentie een geweten, maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen en om recensie achter te laten via uw podcast-app. In deze aflevering is Geertruide Ketelaar te gast. Zij is programmadirecteur artificiële intelligentie bij het innovatiecentrum IMEC en daarmee de geknipte persoon om met ons het AI-kaf van het koren te scheiden. Ze bracht er vorig jaar ook een boek over uit, getiteld Mens versus Machine. In de podcast vertelt ze welke vormen van AI er allemaal bestaan en wat de uitdagingen zijn om die verder te ontwikkelen. Daarnaast kijken we ook naar de ethische en ecologische kant van artificiële intelligentie, maar eerst moeten we scherp voor de geest krijgen wat AI nu precies is. Nee, goed, maar misschien ja, om te beginnen met de meest basale definitie van artificiële intelligentie die jij geeft, want ja, term bestaat uit twee woorden, maar... Ja, wat moeten we er precies onder verstaan en wat zijn de bouwstenen van een AI?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is te zien dat het eigenlijk een tool is. Hè? Het is een technologie. Het is niet iets dat gecreëerd is door natuur. En het is eigenlijk een technologie die in staat is zelfstandig iets te leren, iets aan te leren. En dan op die basis ook zelfstandig een beslissing te nemen. Ik denk dat dat de meest pragmatische definitie is, zoals AI op dit moment in de media gebruikt wordt. Nu, wat wil dat zeggen? Als het een technologie is, wil dat zeggen dat er componenten voor nodig zijn. En een hoofdcomponent is natuurlijk een stukje hardware. Maar op die hardware draaien dan die slimme algoritmes. En die slimme algoritmes hebben data nodig om die kennis te vergaren. En dat zijn eigenlijk de drie basiscomponenten die je nodig hebt.
Het is iets dat al een tijdje bestaat, al een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn ook verschillende soorten AI, als ik op jouw boek afga. Je spreekt van enge, brede en super... Ja, wat moeten we daar precies onder verstaan? Wat zijn daar voorbeelden van die drie soorten artificiële intelligentie?
Zeker, en dat is een heel goede vraag. Want dus als we eventjes teruggaan in het verleden, artificiële intelligentie is als term voor de eerste keer gebruikt geworden in 1956 vanuit een nobele doelstelling om menselijke intelligentie na te bootsen, dus een academische discipline. Nu, die academische discipline is door de komst van het internet en de verdere digitalisatie eigenlijk veranderd in een buzzword of marketingterm die we nu kennen. We moeten daarbij vaststellen dat effectief de oplossingen die we dag van vandaag zien, hoe goed ze ook zijn en hoeveel waarde ze ook brengen, zijn eigenlijk vormen van enge AI. Wat wil dat zeggen? Ze zijn zeer goed een bepaalde vorm van intelligentie op te bouwen, maar rond een bepaalde, ik zal zeggen, problematiek. Het herkennen van kanker, het herkennen van fraude, het herkennen van een product dat iemand zal kopen en zo verder. Dus dat is eigenlijk de enge AI. Vraag die algoritmes niks buiten waarvoor ze opgeleid zijn, wat gaan ze niet kunnen. Niet zoals een mens die op veel verschillende dingen een mening of een beslissing kan maken. Nu, om deze oplossingen te laten integreren in onze complexere wereld, is het belangrijk dat die enge AI een bredere functionaliteit krijgt. Dat die AI of die oplossingen die we bouwen, die autonome beslissingen die we willen maken, dat die ook eigenlijk intra-device kunnen plaatsvinden, als ook inter-device. Dat wil zeggen dat er, als twee autonome dingen zich elkaar tegenkomen, dat ze zelfstandig onder elkaar een beslissing kunnen maken. Daar staan we de dag van vandaag nog niet. Dus daar wordt heel sterk vanuit onderzoek opgewerkt om ervoor te zorgen dat die adoptiegraad gaat vergroten en dat die slimme systemen eigenlijk ook verder acceptatie vinden in onze wereld. En dan ten derde heb je wat we eigenlijk noemen de super-AI. Dus waar we eigenlijk vaak zien gebruikt worden in science fiction en zo verder. Nu, ik kan heel eerlijk zeggen, ik denk dat we rustig kunnen verder slapen, dat die super-AI eigenlijk nog niet voor morgen is. Maar het is wel een belangrijke rol die science fiction daar neemt om ons voor te houden wat er eventueel zou mogelijk zijn als we verder gaan met die ontwikkeling. Dus het laat ons toe om dat multidisciplinair debat nu al te voeren, om te zeggen samen... waar willen we naartoe gaan? Wat willen we accepteren? Wat willen we nog niet accepteren? Maar ik kan geruststellen dat die er nog niet voor vandaag van vandaag op commerciële vlakken aanwezig is.
Dus super is nog niet aan de orde, maar als je dan kijkt naar de enge en de brede vorm, wat zijn zo voorbeelden uit het dagelijkse leven waar wij dat al kunnen tegenkomen? Gewone burgers, zijn die er al?
Ja, dus de enge AI is eigenlijk overal verweven in ons leven. Als we op Spotify onze playlist van de dag zien, is dat eigenlijk gebaseerd op enge AI. Als we naar de dokter gaan die via een toestel nakijkt als wij huidkanker hebben of mogelijkheid hebben om huidkanker te ontwikkelen of niet, dat zijn allemaal vormen van die enge AI. Dus die zijn zeer sterk en zijn ook zeer goed. Die overtreffen eigenlijk mensen op vlak van accuraatheid op bepaalde beslissingen. Vormen van brede AI, daar wordt eigenlijk nu heel sterk aan gewerkt. Ik denk dat we, als we voorbeelden bekijken, waar bijvoorbeeld een Tesla, een autonome robot, omverrijdt, dat is een voorbeeld waar we dan zien dat die collaboratie tussen machine en machine er nog niet is, of ook zelfs collaboratie tussen mens en machine er nog niet volledig is.
Hoe bent u er eigenlijk in terechtgekomen in de wereld van AI? Wat was de eerste ontmoeting en hoe heb je jou daar dan verder in verdiept?
Wel, tijdens mijn studies burgerlijk ingenieur had ik een eerste kennis gemaakt met die systemen, in een theoretisch kader eerder. En daar ik, zoals waarschijnlijk enkele studenten van nature uit lui was, en eigenlijk wou kijken hoe dat technologie ons leven kon vergemakkelijken, was ik heel geïntegreerd geraakt door eigenlijk wat neuronale netwerken konden. En ik dacht van, dat is het. Daar moet ik me op verder gaan focussen. En ik heb dan ook als eerste thesis toen een algoritme geschreven dat in staat was energieverbruik in Baden-Württemberg, want dat was in Duitsland, op een bepaalde nauwkeurigheidsgraad te voorspellen. Toen was dat nog op een IBM 486. Ondertussen, dat duurde dan ook 3 dagen om zo'n systeem te trainen, was ik grappig. Ondertussen hebben studenten die tijd niet meer, worden algoritmes veel sneller getraind, maar hetzelfde principe is blijven bestaan. Enkel worden die netwerken veel groter, omdat onze hardware dat nu ook toelaat veel snellere berekeningen te gaan maken.
En je hebt het dan later ook nog in een andere context proberen in te bedden. Dat was de medische context dan, als ik goed begrepen had.
Dat klopt helemaal. Dus toen dat ik klaar was met mijn burgerlijk ingenieur, had ik ingetekend voor een doctoraat te gaan doen aan de University of Auckland, waar mij gevraagd werd, op basis van de kennis die ik had rond neuronale netwerken, ook een systeem te maken dat in staat was een gynaecoloog te begeleiden tijdens de laatste weken van de zwangerschap, om te gaan zeggen van als dat al dan niet een patiënt moest ingeleid worden of niet. Ze zagen nog dan in Auckland een zeer snelle stijging van het aantal inleidingen, induction of labor, zoals het in Engels noemt, wat eigenlijk een gevaar vormt voor de baby of de mama. En eigenlijk waren ze daar van de overheid gaan kijken en gaan zeggen van kijk, wij willen eigenlijk een systeem hebben dat ernaast staat en objectief mee kan beoordelen als het hier zin maakt of niet. Om eigenlijk die verklaring te vinden van hoe dat het kwam dat die stijging zo groot was in de jaren voordien.
En hoe werd dat ontvangen, hetgeen dat jij daar dan voor had ontwikkeld? Wat was het resultaat en hoe waren de gynaecologen er blij mee?
Wel, interessant genoeg waren de gynaecologen, had ik gynaecologen die mij hadden geholpen om de juiste variabelen te vinden, om dat systeem op te leiden. Was dat systeem ook tamelijk snel heel accuraat geworden na 18 maanden. En toch, ondanks het feit dat die resultaten goed waren, wou de gynaecologen niet gaan gebruiken. En initieel dacht ik, ja, dat is normaal, dat is een black box voor hen, ik moet het eventjes uitleggen. Maar dat was eigenlijk het probleem niet. Het probleem was eigenlijk dat er een verborgen agenda was waarop zij uiteindelijk die finale beslissing gingen maken. En die verborgen agenda was gewoon een privaat agenda. Als zij golf spelen morgen of niet, gingen ze vandaag inleiden. Natuurlijk, ik was toen 23 jaar. Ik kon met die verborgen agenda, wou ik ethisch geen rekening houden. En dan zag ik eigenlijk dat er een disconnect was tussen de KPI's die ik stelde, namelijk de gezondheid van een vrouw en een baby, en de KPI's die de gynaecoloog had gesteld en wat zijn financiële kant.
Welke lessen zijn daaruit te trekken volgens jou wanneer een organisatie kijkt naar hoe ze AI kunnen inbedden en dergelijke?
Ja, die anekdote is dus effectief waar gebeurd verhaal in 1994. En toen heb ik echt gezegd tegen mezelf, kijk Mieke, op die basis, ik kon het moreel niet verantwoorden om zo'n systeem te maken. En heb mij eigenlijk toen het doctoraat gestopt en beslist wat ik elke dag dat AI actief zou zijn, dat ik mij zou inzetten voor moreel waarden achter het gebruik van artificiële intelligentie. Ik kon toen niet weten dat het nu zo'n grote bus zou worden, maar ik heb mijn woord gehouden aan mezelf en ik zet me nu ook dag in, dag uit eigenlijk in om ervoor te zorgen dat de ingenieur die het systeem maakt, mee betrokken wordt in de gesprekken over waar het systeem uiteindelijk zal landen. Want je ziet de dag van vandaag nog steeds dat ingenieurs met een perfect houden hart aan de slag gaan met de data die hen ter beschikking wordt gesteld, maar dat zij vaak niet weten waar hun systeem zal landen. En het feit dat dan de business aan de andere kant niet weet dat die systemen contextgevoelig zijn, daar is eigenlijk waar de fouten gaan beginnen.
Dus eigenlijk alles en iedereen die naar AI kijkt als oplossing voor bepaalde zaken, wat ze absoluut niet mogen vergeten, is de context waarin zij die oplossing willen inbedden.
Absoluut, ja. Een systeem dat perfect doet, bijvoorbeeld in ziekenhuis A, zal het niet doen in ziekenhuis B, omwille van variabelen die veranderen. Of een systeem dat jobselecties gaat gaan doen in één land, zal anders zich gedragen in een ander land. Die contextgevoeligheid waarin beslissingen moeten nemen, dat zit niet autonoom in commerciële systemen ingebakken op dit moment.
En wordt daar volgens jou voldoende naar gekeken? Is daar een voldoende grote gevoeligheid voor die context bij organisaties en bedrijven die naar AI kijken?
Voor mij nog te weinig. Voor mij is daar een vertaalslag verloren gegaan over het feit dat een systeem is dat in staat is in uncertainty, dus in onzekerheid, een actie te ondernemen, maar dat die actie niet altijd 100% is. De bedrijven gaan er vaak vanuit dat het hetzelfde principe is als een regelgebaseerd systeem, dat als de regel zich voldoet, dan zal het zo iedere keer exact op dezelfde manier uitgevoerd worden. Maar bij AI is dat niet zo. En dat hebben we eigenlijk heel sterk gezien tijdens corona. De laatste cijfers zijn nu bekendgemaakt door McKinsey, dat 35% van de algoritmes zijn gaan foute voorspellingen maken op basis van het feit dat de context van onze wereld was veranderd. Ik heb het dan vooral over retail-algoritmes.
Is dat waar dat het dan ook het vaakst misloopt wanneer dat AI ingezet wordt? Of zijn er nog andere struikelblokken of obstakels die je vaak tegenkomt bij organisaties en bedrijven die ermee bezig zijn?
Ja, dat is één voorbeeld. Hè. Ik deel de voorbeelden op in drie soorten, drie categorieën. Dit is een voorbeeld waar voor mij het gewoon ontbreekt aan een moment van samenzitten by design. Dus voordat het systeem gemaakt wordt, waar dat de verschillende disciplines samenzitten om te kijken waar dat die oplossing gaat terechtkomen en welke impact die mogelijk kan hebben, ook welke bias er mogelijk kan aanwezig zijn. Dus dat is voor mij een menselijke fout, hè, waar dat het gewoon gaat over een betere communicatie en collaboratie tussen mensen. Je hebt ook fouten die gewoon gebeuren, omdat AI anders werkt dan menselijke intelligentie. AI is niet in staat, bijvoorbeeld op dit moment, naast het aanleren ook te redeneren. Daar zijn we heel sterk mee bezig vanuit onderzoek, maar eigenlijk is AI, en dat, wat ik vaak zeg, een leeftijd van een kind van 3-4 jaar, dat zeer goed kan aanleren, extreem goed kan aanleren, maar nog niet kan redeneren. Dat is gewoon omdat AI op dit moment anders werkt. En dan dus, dat is een andere categorie, waar dat gewoon het feit is dat die intelligentie verschillend is. En dan is de laatste categorie voor mij, en dat is dat er een hele grote sfeer hangt van alles te gaan delen, hè? De open source, open data en zo verder. Maar dat daar vaak niet wordt nagedacht dat als alles zo open beschikbaar is, dat ook in foutieve handen kan terechtkomen, zoals elke technologie. Als het kan het ook foutief ingezet worden. Dus de fake news berichten en zo verder, of de generative attacks die we hebben, dus waar dat beelden bijvoorbeeld in een ziekenhuis kunnen gemanipuleerd worden, dat zijn fouten, omdat die software openlijk beschikbaar is en eigenlijk dat er geen kader op dit moment voor bestaat om die te beschermen.
Jij bent er jou nu van bewust, dat je zit ook heel diep in die wereld in, maar welke manieren zijn er voor organisaties en bedrijven die naar AI kijken om niet in die valkuilen te trappen of om die obstakels te overwinnen? Is er een soort stappenplan dat je hen kunt aanraden of waarvan je zegt van als je hier en daar op let, dan loop je al minder kans om die fouten te begaan?
Ja, ik denk dat... Er zijn te weinig data scientists beschikbaar op dit moment. En vaak wordt mij gezegd, met heel veel trots, van Mieke, we hired a data scientist. Of we hebben een data scientist ingehuurd. En Het feit dat een data scientist één inhuren één stukje van het verhaal is, maar dat het eigenlijk een breder team moet zijn en de people en processes die dat team supporteren, dat is voor mij een heel belangrijke. Ten tweede is het zo, en dan kan je niet kijken naar bedrijven, maar kijk ik eerder naar de overheid. En dan spreek ik op Belgisch, Vlaams, maar ook zeker Europees vlak, is dat kader gaan scheppen waarin dat bedrijven in een gecontroleerde, maar ook in een trustworthy manier hun applicaties kunnen maken. Dat is iets waar dat ook heel belangrijk is. Ik vergelijk het vaak met de wagen in de jaren 50, toen reed hij op de autostrades naar de zee. Die autostrades waren er, daar was geen rijbewijs, daar waren geen gordels, daar waren geen controleposten, daar was geen bijvoorbeeld een pechstrook enzovoort. Dat is waar we nu staan met AI. Die autostrades zijn onze grote cloud-omgeving waar we nu in staat zijn met onze algoritmes de wagens heel snel op te rijden. Maar er is geen controle, er is geen gordel. Wij zijn ons met moeite bewust als we meerijden met die snelle bolides dat er een gevaar heerst enzovoort. Dus al die dingen zijn op dit moment mogelijk. Dus is mijn stelling van we moeten ermee stoppen? Absoluut niet. We zijn ook niet met de wagen gestopt toen er eerste accidenten waren. Maar we zijn samen rond tafel gaan zitten. Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat die technologie landt in een manier dat het acceptabel is voor de eindgebruiker aan de ene kant, maar ook in de economische omstandigheden dat we nu zitten aan de andere kant.
Zie je daar een belangrijke rol weggelegd voor Europa? Want ik denk dan meteen aan privacy, de GDPR-wetgeving. Het is iets waar wij in uitblinken. Regelgeving is misschien niet zo sexy, maar toch. Hebben we daar een rol te spelen als Europeanen, denk jij, om wat betreft die ethische inbedding van AI, daar een beetje het voorbeeld te spelen?
Ja, ik ben er absoluut van zeker. Is dat het moreel kompas bij Europeanen zit zeer hoog en zit zeer goed. Het is natuurlijk zo dat aan de ene kant de laatste 25 jaar een zeer gecentraliseerde aanpak gezien hebben rond AI, waar bijna op de dag van vandaag data bij ons wordt weggenomen, naar een centrale server wordt gestuurd, gecrunched wordt en dan ergens voor ons een beslissing wordt genomen. Mensen zijn zich daar steeds meer en meer van bewust dat dat met bepaalde limitaties komt. Hè. Dus privacy is er eentje van, maar eigenlijk ook energieefficiëntie is een tweede van, connectiviteitsissues een derde van, of de latency, de mogelijkheid om real-time een beslissing te maken. Het zijn eigenlijk vier punten op waar deze aanpak eigenlijk faalt. Dus als je dat verhaal omdraait en je gaat naar een eerder gedecentraliseerde aanpak van AI, wat tenslotte origineel het idee was rond het internet, was een decentraliseerde aanpak, dan zie je opeens een mogelijkheid voor Europa. Want dan is het niet meer zo, omdat we geen toegang hebben tot de grote platforms, dat we de boot missen. Ten tweede is Europa eigenlijk sterker in decentraliseerde opzet in het algemeen. Dus ik zie daar zeker een rol, absoluut.
En een andere belangrijke speler in jouw boek is de zogenaamde AI-vertaler. Daar hecht je heel veel belang aan. Hoe ziet die eruit volgens jou? En welke taken neemt die op zich om dit verhaal ook mee in goede banen te leiden?
Voor mij is dat een heel belangrijke rol. Het is een rol die op dit moment nog niet terug te vinden is aan universiteiten of in opleidingen van businessscholen. Waarom is die belangrijk? Kijk, in geneeskunde heeft elk spier, elk beentje in ons lichaam heeft exact dezelfde naam. Daar bestaat één woord voor. En als we daarover praten, weet iedereen of elke specialist weet waarover dat gaat. In AI is het niet zo. Iedereen heeft zijn eigen taalgebruik. Iedereen kan zelfs woorden, nieuwe term deponeren enzovoort. Er is eigenlijk geen controleorgaan. Daarbij komt nog eens dat AI heel veel disciplines afdekt en ook heel veel thema's afdekt. Hè. Dus van ethiek naar legal, naar liability, tot aan technische termen enzovoort. Dat wil zeggen dat er nu op dit moment is het onmogelijk om een AI-expert te zijn. Net zoals het onmogelijk is om een geneeskundig expert te zijn. Je bent bijvoorbeeld een dermatoloog die gespecialiseerd is in oncologie. Dat maakt jou een expert. Te vaak nu gaan mensen op het podium staan en zichzelf uitroepen als de AI-expert. Want ik denk als we humble zijn, als de AI vertaald zijn, in eerste instantie heel humble mensen die op het podium durven staan en zeggen van kijk, wij weten het niet allemaal, maar wij hebben de empathie en wij hebben de skills om te luisteren naar de andere kant. En met de kennis die we dan wel hebben, zijn het vanuit een ingenieurskant of vanuit een legal kant of vanuit een businesskant, reiken we de hand naar de andere kant van de tafel om een vertaling te vinden van de noden die er op dit moment zijn en die moeten opgelost worden. Hè? Die noden die ik daarvoor heb aangehaald.
Dus dan heb je eigenlijk daarnet de beleidsmakers die het regelgevend kader kunnen voorzien. Dan heb je die vertaler die ja, misschien een beetje overkoepelend een rol kan spelen. Welke rol kunnen dan enerzijds de makers, dus zijn de ingenieurs, en anderzijds de gebruikers die er uiteindelijk gebruik van zullen maken, welke rol kunnen die twee spelen om ook die ethische component erin terug te brengen?
Laten we misschien beginnen met de gebruikers. Nu, als ik daar een andere vergelijk mag maken, bij geneeskundige medicijnen of bij medicijnen zijn het ook de gebruikers die aangaven wanneer dat dingen begonnen fout lopen. Hè. En die zijn gaan vragen naar van een leaflet erbij te steken, een document erbij te steken om aan te geven wat zijn de mogelijke problemen, hoe moet ik het oppakken, wat als het fout gaat, wat zijn de zijkenmerken die kunnen optreden enzovoort. Nu, het punt is dat AI vaak verdoken zit. Ik denk dat er een taak is eerst en vooral daarvoor te zorgen dat de gebruikers, de eindgebruikers, mee betrokken worden in het verhaal en eerst aan te tonen, transparant te zijn over waar AI verborgen zit. Hè. Dus Powered by AI zou moeten bijvoorbeeld op de website van het nieuws staan van Powered by AI, zodanig dat mensen op de hoogte zijn van hey, hier zit een AI-systeem achter. Ten tweede denk ik dat het ook aan de gebruiker is mee na te denken van wat acceptabel is en wat niet. Ik zeg altijd, zeker in commerciële contexten, is dat de schuiver tussen een irritatie en een inspiratie, dat die verschillend staat van gebruiker tot gebruiker. He, dus daar is het belangrijk dat eens dat de gebruiker verstaat wat het is, dat hij ook mee nadenkt van hoe willen we die schuiver zetten? Wie wil zijn data vrijgeven? Ligt niet wakker van privacy? Wil zegt nee, ik wil een alternatief waar ik mijn data bij mij houd voordat er mee aan de slag kan gegaan worden. Dus dat is aan de kant van de gebruikers. Dus transparantie geven, maar dan ook mee betrekken in het debat. Aan de kant van de creator. Ik denk dat de creator moet zien dat het niet langer gaat over ik maak een systeem met de data die mij ter beschikking gesteld worden en ik lig gewoon wakker van de accuraatheid van mijn systeem. Nee, ik denk dat ingenieurs, data scientists en de creators van het systeem mee moeten nadenken over de mogelijke impact. En dus ethiek meenemen in een ingenieursopleiding is iets wat we in andere landen al zien en bij ons eigenlijk in België nog minder vaak. Maar dat is absoluut belangrijk, want je gaat ook bij bepaalde AI-systemen impact hebben op mensen.
Zie je er enige gevoeligheid voor bij ingenieurs en programmeurs? Of zit er een kentering aan te komen, denk je?
Ja, absoluut. Ik zie wel een evolutie, zeker bij de jongere generatie. Absoluut, het zou ook verkeerd zijn te zeggen dat geen enkele ingenieur ervan wakker ligt. Maar het is zo dat men, en ik herken daar soms ook mezelf, in, van ja, het systeem werkt, het doet fantastische dingen en je gaat al naar het volgende door. Je gaat niet gaan wakker liggen van wat dat mogelijk impact is enzovoort. En ook, wij zijn er ook niet altijd toe opgeleid om op dat denkpad volledig door te denken. Dat het, en daar denk ik dat er een fout zit in de opvoeding.
Voor mensen die specifiek rond dat aspect misschien wat meer willen weten, zou je daar bronnen aanraden of personen die heel sterk rond die ethische kant van AI werken? Nou, je hebt er een aantal internationaal die daar furoren rond maken, maar zijn er waar jij de mosterd haalt rond dat aspect?
Ja, toch wel. Ik haal mijn meeste inspiratie haal ik uit lokale gesprekken. En dus bijvoorbeeld het boek van Regels voor Robots van Kathleen Gabriels, professor in Maastricht, is een heel goed startpunt. Zij is ook degene die ethiek, moraalethiek geeft aan de universiteit, aan ingenieurs. En dat is een heel mooie, als je met haar praat, dan merk je dat we zitten volledig op dezelfde lijn.
Ja, Regels voor Robots, dat is goed gevonden. Want die zijn nodig, omdat zoals je zegt, het kan ook de verkeerde richting uitgaan met artificiële intelligentie. Ondanks de goede bedoelingen waarmee die in het labo zijn uitgevonden, kan dat in de praktijk verkeerd uitdraaien. Wat zijn voor jou zoal de strafste voorbeelden waarmee je het hebt zien misgaan bij dat gebruik van artificiële intelligentie?
Ja, ik denk de unconscious bias is een gekende ondertussen. Hè. Die was een aantal jaren ongekend. Maar toch zie ik, ondanks het feit dat het gekend is, nog op dagbasis fouten daartegen.
Ja, en bijvoorbeeld?
Ja, unconscious bias bijvoorbeeld, waar je gaat zeggen van kijk, het is vorig jaar nog gebeurd in Engeland, waar men zegt van oké, we hebben geen tijd om de examens af te nemen omwille van de COVID-maatregelen. We gaan gewoon op basis van examenresultaten uit het verleden en het profiel van de student bepalen als hij er zou doorgeweest zijn of niet. Dat is natuurlijk een not-on. Dat is heel hard. Ook op basis van job-cv's mensen gaan selecteren Je kan tot een bepaalde hoogte processen gaan automatiseren, maar je hoeft niet, omdat het technisch kan, iets 100% te gaan automatiseren. Ik denk, voor mij is de hoofdregel altijd na te denken van, wat moet AI gaan doen? En dan hebben we gezegd, oké, dat moet de dull, dirty, dangerous en difficult taken gaan overnemen. En dan als je die eenvoudige regel bijhoudt, dan weet je dat het selecteren van iemand om al dan niet een job te geven, dat eigenlijk niet tot die vier taken behoort. Dus voor mij is dat ook niet de plaats waar je AI een volledig 100% autonome manier gaat inzetten.
Ja, en dan een ander belangrijk onderscheid lijkt mij om wel te kunnen maken is, het doorgaat een beetje een hype, al enkele jaren, denk ik. Maar welke tips heb jij voor mensen om gehypte toepassingen te kunnen onderscheiden van toepassingen die werkelijk een verschil kunnen maken? Zijn daar een aantal stelregels of bepaalde rode lijnen in te ontwaren in hoe we dat onderscheid goed kunnen maken?
Ja, dat hangt dan natuurlijk af van welke pet je gaat opzetten. Hè. Dus als je een pet opzet van business, inderdaad wordt er heel snel gedacht van, oh ja, we moeten iets doen met AI. Ik denk AI is een zeer goede oplossing in veel gevallen, maar is ook niet de oplossing op alles. Dus je gaat eigenlijk het omdraaien. Je gaat zeggen, wat is het probleem dat ik wil oplossen? Hè? En je start van het probleem, of de challenge. En dan ga je nadenken van, is AI daarvoor de juiste oplossing? En heel vaak is het zo als je dat bedrijven te weinig het kader kennen of de condities kennen om dat probleem op te lossen. En dan is het niet zomaar eventjes van we hebben data, daar zal wel iets in zitten. Daar moet heel bewust over nagedacht worden. Net zoals je bijvoorbeeld als je heel veel ingrediënten hebt, ook geen goed draaiend restaurant hebt. Ja, je kan daar iets mee koken en daar zal dus iets in zitten in die data op die manier. Maar daarmee heb je je probleem niet opgelost. En ik denk dus zulke basisprincipes starten van een challenge en daaruit de data te zoeken en van daaruit eigenlijk het probleem te gaan oplossen en dan ook te durven gaan meten. Heeft die beslissing, die autonome beslissing die we gebaseerd hebben op basis van de data, heeft die de impact gehad die we hadden voorzien? Ja of niet? En van daaruit verder te leren, dat moet eigenlijk een closed loop verhaal worden. En te vaak zie je dat stopt bij de autonome beslissing en dat men alweer verder gaat met een nieuwe challenge, waardoor ja, eigenlijk niet wordt wakker gelegen, heeft die autonome beslissing eigenlijk gedaan wat we hadden voorzien. Of heeft dat de impact gehad die we hadden voorzien.
Ja, en dan een andere belangrijke uitdaging voor de toekomst, die ik uit jouw boek heb onthouden, is wat betreft de hardware waarop dat die AI functioneert. Want dat ding heeft hardware nodig om te kunnen leren en zijn toepassingen te kunnen op uitvoeren. Ja, als je dan gaat kijken naar de energieefficiëntie daarvan, dat lijkt ook een heel grote uitdaging, denk ik, naar de toekomst. Hè? Maar ja, hoe zit dat precies? Hoe kunnen we dat evenwicht houden tussen enerzijds de performantie van die AI-systemen en anderzijds de energieefficiëntie ervan?
Ja, misschien is het ook handig te weten hoe dat nu eigenlijk komt, dat we dat probleem hebben. Hè? Dus eigenlijk is het zo dat als we teruggaan 25 jaar geleden, was er al direct had men al direct door van kijk, hoe meer data we hebben, hoe accurater we het algoritme kunnen maken. Hè? Hoe groter ook de dataopslag en zo verder. Een groter algoritme wil zeggen, we hebben toegang. Want een algoritme uiteindelijk is heel veel optalsommen en heel veel vermenigvuldigingen. Dat wil zeggen, als we er heel veel moeten doen, is het handig om toegang te hebben tot een grotere computing environment, of computeromgeving. Nu, al heel snel werd dat erkend door de Amerikaanse spelers. En zij hadden dan ook als resultaat een accurater model, waardoor dat investeerders automatisch meer geld zijn gaan geven. En zo is eigenlijk die cirkel gaan rollen, dat zij steeds groter en groter en groter en grootst konden worden. Omdat het technisch kon. Nu, het is pas recent dat men is gaan kijken, oké, dat is allemaal goed en wel dat die systemen accurater zijn geworden, hè, dus die taalsystemen, die beeldherkenningssystemen enzovoort, maar tegen welke kost? En eigenlijk is het zo dat heel lang bij academische papers, maar ook voor investeringen, dat die accuraatheid als hoofd-KPI werd gezien en dat er niet werd wakker gelegen of zelfs niet werd nagedacht over hoe zit het nu met die energieefficiëntie. Recent is men dat aan het licht gaan brengen, dat toch wel echt niet vast is. Hè? Dat een AI-systeem, een van de grotere systemen gaan trainen, dat dat eigenlijk evenveel CO2 uitstoot als een vlucht van New York naar Los Angeles. Als men dat zo gaat bekijken, en dan weet dat nog maar het trainen is, maar dat iedere keer dat we dat systeem gaan aanspreken om een beslissing te maken, dat er weer CO2 uitstoot bij is, dan gaat men gaan nadenken van, dat klopt niet helemaal met de sustainability goals die we hebben. En zijn we gaan kijken van, kunnen we ideeën nemen uit de natuur? Want tenslotte, wij maken ook met ons brein beslissingen. Wij doen dat veel energie-efficiënter. Zijn er geen dingen die we kunnen gaan opnemen uit de natuur, waaruit dat we diezelfde systemen, zonder in te putten op die accuraatheid, toch energie-efficiënter kunnen gaan maken. En dan zijn we gaan zien dat effectief dat die netwerken vaak veel te groot worden gebouwd. Dat er heel veel van die connecties tussen bijvoorbeeld neuronen, dat die daar wel zijn, maar eigenlijk niks bijbrengen tot het eindresultaat. Of we zijn gaan zien dat men iedere keer is uitgegaan van het feit van we starten een nieuw systeem van nul, we gaan het opleiden, maar dat doen wij in de natuur ook niet. We zijn perfect in staat als mens kennis die we hebben uit één domein over te zetten naar een ander domein. Dus het domein van transfer learning. Dus die nieuwere technieken die ervoor zorgen dat we zonder in te boeten op accuraatheid, maar toch een zeer positieve impact hebben op energie-efficiëntie, is hoogdringend tijd dat die uit de academische omgevingen nu echt ook in commerciële toepassingen worden doorgebracht.
Ja, en in welke fase zitten we daarin? Specifiek rond die energie-efficiëntie, verwacht je daar nog veel ontwikkelingen in de toekomst? Of?
Ja, absoluut. Dat zal nog continu verder ontwikkeld worden. Hè? Want ik heb hier nu voorbeelden gegeven uit algoritmescan, maar dat is ook uit fabricatie van chips wordt ook anders gekeken. En dus bijvoorbeeld bij image recognition wordt er vaak van uitgegaan dat we naar een beeld kijken en elke pixel individueel gaan analyseren. Maar zo werken onze ogen ook niet. We werken op bewegende beelden, op spikes. Dus neuromorphic chips is dan een hardware toepassing die energie-efficiënter is. Zo wordt er eigenlijk gekeken naar alle mogelijke onderdelen, de componenten die we eerder hebben benoemd, hoe dat beter kan. En het is eigenlijk de co-optimalisatie van die drie hoofdcomponenten die ervoor zal zorgen dat de beste energie-efficiëntie zal vervangen.
Ja, en je zegt, we kijken eigenlijk voor die energie-efficiëntie. Is er gekeken naar de natuur, hoe de natuur dat doet? En het lijkt wel logisch. Maar artificiële intelligentie zelf is voorlopig tot hiertoe vooral geënt op hoe dat ze menselijke intelligentie kunnen nabootsen via computers. Maar er zijn eigenlijk nog, las ik in jouw boek, een heleboel andere vormen van intelligentie die wel een heel waardevolle bron kunnen zijn voor artificiële intelligentie. Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Welke vormen van intelligentie heb je het over?
Die zijn er eigenlijk ook altijd geweest. Hè. Kijk, het is zo dat er verschillende scholen zijn in artificiële intelligentie. Ik heb de school ooit in 92 gevolgd van de mensen, van de connectivisme. Dus die terugbouwt op het menselijke brein, maar je had ook het Darwinisme, je hebt nog steeds het Darwinisme, die dan eerder gaat kijken naar evolutietheorieën in de natuur. En zo heb je nog andere scholen. Dus wat we nu hebben vastgesteld, is dat in die laatste voorbeelden die ik gaf rond die energie-efficiëntie, die kwamen vooral uit de connectivisme-hoek. En wat we nu vaststellen, is dat er heel veel intelligentie zit die eigenlijk niet direct kan terugvallen op ons menselijke brein. En er zijn heel veel vormen van intelligentie bij dieren te ontdekken die ons juist zouden kunnen verder brengen dan wat het menselijke brein kan. Het menselijke brein ziet maar een bepaalde spectrum van licht, hoort maar een bepaald spectrum van geluid. Als je kijkt, dieren kunnen daar nog heel veel over leren. Maar zo gaat het ook verder. Als je kijkt naar planten, wat kunnen planten ons leren? Ja, het gedecentraliseerde beslissingssysteem dat ik daarnet aangaf, wat planten beslissen, helemaal gedecentraliseerd. Dus daar kunnen we uit de natuur nog heel veel halen. Wordt op dit moment een beetje onderbelicht, hè? Dus omdat die connectivisten hebben heel veel aandacht gekregen omwille van de straffe dingen dat ze deden hè, met de neural net. Maar uiteindelijk moeten we vaststellen dat wij maar een heel klein deeltje hebben benaderd van intelligentie die in de natuur nog helemaal verborgen zit.
Heb je daar zelf al concrete voorbeelden van gezien, van die andere vormen van intelligentie die met AI worden aangebotst dan?
Wel, het zijn de voorbeelden die ik zelf dan lees in boeken. Hè. Dat interesseert me mateloos. Bijvoorbeeld, het zijn de communicatie tussen planten. Hè. Dat is iets waar we van uitgaan dat niet bestaat. Dat zijn wezens die daar staan en die bewegen. Maar het tegendeel is waar. Het is gewoon de tijdspanne waarin dat ze zich bewegen, is op een andere manier dan dat wij tijd op dit moment beschrijven. Maar het feit dat ze ook communiceren met elkaar via geuren, was iets dat mij totaal onbekend was. En zo las ik dat in een labo in Zwitserland is het verboden om bijvoorbeeld het parfum Chanel nummer 5 te gebruiken, omdat dat de geur is met jasmijn. En jasmijn is een defensiegeur, waar planten eigenlijk direct in defensive modus gaan staan. En dus die professor van dat lab zegt van, bij mij is het niet toegelaten, want ik kan geen neutraal onderzoek doen. En dat zijn dingen waar ik mezelf nog heel sterk over verbaas en waar ik zelf nog heel veel wil over meer leren.
Ja, als jij naar de toekomst kijkt, want jij zit er heel diep in, wat kunnen we nog verwachten op wat betreft AI? Waar zie jij uit de komende 10 tot 15 jaar naartoe gaan? Zowel in de labo's, maar misschien ook in ons dagelijkse leven. Verwacht jij in die twee contexten, verwacht jij jou aan bepaalde zaken?
Wel, ik zie inderdaad, en ik omarm ook zeer sterk het feit dat we meer en meer gaan kijken naar collaboratieve intelligentie of augmented intelligentie, waar het niet mens of machine is, maar mens en machine. He, er zijn nu gewoon eenmaal bepaalde taken die de machine veel beter kan dan ons. Er zijn ook taken waar de mens, en nog heel veel taken waar de mens beter kan. Dus in plaats van met elkaar in gevecht te gaan, is te gaan slim nadenken van waar kunnen we technologie inzetten om ons te verrijken. Qua intelligentie. En dus bijvoorbeeld als wij in het avondlicht niks zien met onze ogen, kan een radar kan ons wel helpen dingen te laten zien. En dus dan ga je kijken naar augmented vormen van intelligentie. En ik denk dat door die oogkleppen op te zetten en te kijken in die richting en te zoeken naar die type vormen van intelligentie, dat we daar wel de juiste richting in slaan en echt heel veel waarde kunnen halen uit AI.
En naar toepassingen toe, zie je daar bepaalde nieuwe belangrijke ontwikkelingen waarvan we binnen 15 jaar zullen zeggen dat we het nu nooit gedacht zouden hebben dat dat er zou zijn, maar die er wel gaan komen?
Dat is natuurlijk altijd een beetje science fiction dat je dan moet opnemen.
Laten gaan.
Waar ik enorm tegelijkertijd naar uitkijk, maar dan tegelijkertijd ook kritisch over nadenk, zijn de autogeneratieve vormen van intelligentie. Hè? Dus waar dat muziek wordt gecreëerd en die is bangelijk goed. Als je dus klassieke muziek wordt gemaakt door AI of kunstwerken, foto's worden nagemaakt en zo verder, teksten worden gemaakt, dus de rol van marketing. Je kan dan afvragen, is dit kunst? Er komen heel reeks nieuwe vragen op ons af. Is dit kunst? Is dit waardevol? Wie betaalt? Wie heeft de eigendomsrechten en zo verder? Daar zijn we nog lang niet, maar daar verwacht ik heel veel van. Maar enkel moet er een kader bestaan, want dat zijn ook de vormen die dan vaak in de handen komen in een lichtjes ander formaat problemen kunnen leiden.
Ja, we zullen het samen met jou afwachten. Maar voor nu ben je heel erg bedankt om jouw tijd en inzichten daarover al te delen. Dat was heel interessant, dankjewel.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren. Aarzel zeker niet om hem te delen of om een recensie achter te laten via je podcast-app.